Bert Gevaert zit aan de tafel. Goedemorgen Bert. Je bent hier dik een jaar geleden te gast geweest met een boek dat je geschreven had. Dat ging over zwaardvechten en over middeleeuwse krijgkunst. En tijdens het dessertje, dames en heren, zei Bert, mijn volgende boek gaat over dwergen. En toen zeiden Sven en ik, oké, we nemen onze agenda, we maken een afspraak.
Het is vandaag.
13 mei 2017. Dan kom je terug. Het boek is klaar, ja. Bert. Het gaat inderdaad over dwergen, maar dat moeten we toch even specifieren. Het is niet zoiets als De Kabouter van Rien Poortvliet.
Nee. Het is helemaal dat niet. Het gaat eigenlijk specifiek over kleine mensen. Mensen met een kleine gestalte. Nu, in het boek vermeld ik wel ook de andere dwergen en de kabouters en de fantasy
en de mythologie
en dergelijke dingen. Ik kon gewoon niet anders. Mensen verwachten ook dat je over zoiets zou schrijven.
Ja. Voor we voortpraten, moet ik toch even met jou aftoetsen hoe we die mensen gaan noemen.
Ja.
Het woord dwergen lijkt mij niet helemaal van... Is dat niet beledigend?
Ja, dat is al meteen de nagel op de kop en het grootste probleem van dit boek. De eerste titel was Het grote verhaal van kleine mensen, een geschiedenis van dwergen. Ja. Maar mijn uitgever zei, dit kunnen we niet. Laat het woord dwergen maar weg. En in allerijl is toen beslist om de cover van het boek te veranderen en gewoon te schrijven een geschiedenis en zeker niet van dwergen.
Ja.
En ja, ik krijg daar soms kritiek op dat mensen zeggen tegen mij...
Wacht, nee, de titel is Een geschiedenis.
Een geschiedenis.
De zin, en zeker niet van dwergen, die staat niet in de cover, hè? Zie ik hier.
Nee.
Ja, maar zeg, maar hoe lang ben je ermee bezig? Een jaar? Dan bel je toch gewoon naar iemand met een kleine gestalte, zal ik dat maar zeggen?
Ja. Dat heb ik ook gedaan.
En dan vraag je gewoon, hoe zit dat? Wat mag ik wel en niet?
Het is een beetje, het is vooral WPG Nederland. Het boek wordt daar verdeeld. Men denkt daar ietsje politiek correcter. Iedereen kent wel de discussie rond Zwarte Piet. Het past daar binnen. Hè.
Ja.
Nu, ik gebruik zeker het woord dwergen. En een aantal vrienden van mij die zelf een kleine gestalte hebben, hebben daar ook zelf geen probleem mee. Net zoals dat er ook kleine mensen zijn die daar wel problemen mee hebben. Ik vind dat jammer dat mensen eigenlijk zich voortdurend focussen op dat woord dwergen. Het gaat mij eerder over waarom dat je een bepaalde term gebruikt. Het boek, heel het boek, is een pleidooi om verder te kijken dan de gestalte van mensen.
Ja.
En moet ik dan in dat boek 100, 200 keer schrijven en de volgende mens met een kleine gestalte is, en die een mens met een kleine gestalte. Ik denk na verloop van tijd dat zelfs het woord persoon met een kleine gestalte, dat zelfs dat woord niet meer kan gebruikt worden. Dat ook dat woord al beladen zal zijn en dat mensen ook,
ik vind ook
moeite daarmee zullen hebben.
Personen met een kleine gestalte vind ik ook een te ruim begrip.
Er zijn personen
met een kleine gestalte die absoluut geen dwerg zijn, die daar te groot voor zijn.
Ja. We gingen niet lachen met Ben Krabbe.
Nee, dat gingen we niet doen.
Ja, okay. Kom niet in het boek.
Kleine mensen, want dat is de politiek correcte term. Hè?
Dat is inderdaad de politiek correcte
term.
Mensen met een kleine gestalte. Samen met de vormgever hebben we toen een beetje grapjes zitten maken. En een van de ideeën was van achondroplasten. Of een boek over...
Zeg dat nog eens.
Achondroplasten.
Achondroplasie, dat is de... Ja.
Dat is inderdaad een wetenschappelijke benaming voor een bepaalde vorm van dwerggroei. Een van de vormen van dwerggroei die het meest voorkomt.
Daarmee zitten we in de medische sector. Laat ons die technologie, maar laten we... We gaan gewoon dwerg zeggen.
Hè? Ja, uiteraard.
Goed, met excuses voor wie zich daaraan ergert. Het boek begint ook medisch. Wat is eigenlijk het probleem? Hoe komt het dat er... Hoe moet je dwergen medisch bekijken?
Er zijn verschillende vormen. Hè? Maar de twee belangrijkst voorkomende types, dat zijn de geproportioneerde dwergen. Waarbij het dan vooral een afwijking is van de schildklier. Hè? Een verstoring van het groeihormoon. En daardoor krijgen mensen die geproportioneerd zijn en een kleine gestalte hebben.
Dus dat de verhouding van de lichaamsdelen wel kloppen, zoals bij grote mensen?
Die waren enorm geliefd in de geschiedenis. En dat waren bijna poppen, levende poppen. Vandaar de grote fascinatie voor dergelijke mensen en voor dergelijke handicap.
En dat is een hormonaal probleem?
Ja, dat is meestal toch een hormonaal probleem. En de andere afwijking, dat is dan de befaamde achondroplasie, hoewel dat ook weer al past binnen een iets grotere categorie, waarbij mensen niet geproportioneerd zijn. En dat is eigenlijk een afwijking aan de groeischijven. Dus je groeischijven, die zitten aan de uiteinden van je ledemat, aan de andere kant natuurlijk, op je romp bijvoorbeeld. En bij ons ontwikkelt zich dat allemaal normaal. Nu, wat is normaal? En zijn onze ledematen min of meer in verhouding? Maar bij die mensen met achondroplasie is dat niet het geval en krijg je kortere armen, kortere benen. Maar de romp is meestal wel in een normale verhouding. Nu, er zijn nog een aantal afwijkingen. Een iets wat groter hoofd bijvoorbeeld. En dat is dat meest voorkomende type, die befaamde achondroplasie. Nu, daar bestaat ook nog een keer pseudo-achondroplasie in. En ga zo maar door. Allerlei varianten die daarin bestaan.
Oké. En leven die mensen... Hebben die, behalve dat ze klein zijn, nog fysieke problemen?
Ja, ja, je hoort dat heel vaak. Stijn Keuleers, die het voorwoord van het boek geschreven heeft, hij zegt dat het bij heel veel kleine mensen voorkomt dat ze moeten geopereerd worden aan de ledematen. Ze hebben heel veel problemen met hun benen. Bij veel mensen met een kleine gestalte groeien die benen krom. En ze moeten dus ook geopereerd worden. Heel pijnlijke operaties. Ja, ja. Vroeger kwam daar ook nog eens ademhalingsprobleem bij. Maar nu vandaag valt dat uiteindelijk wel redelijk mee. Nu, ik denk nu ook aan iemand als een William Bouva. Ook hij heeft heel veel moeite om zich te verplaatsen.
De komiek.
Ja, de komiek, de stand-up comedian. En hij wist mij dat ook te vertellen. Als hij bijvoorbeeld een museum gaat bezoeken, dan is dat best van al in een rolstoel, omdat hij zoveel last heeft met zijn benen. Ja, dus dat komt heel vaak.
Niet om trappen op te gaan en zo, maar gewoon het stappen op zelf.
Ja, hij mankt ook. Ja, dat is een vaak voorkomend probleem.
Ja. Oké. We moeten toch nog twee medische dingetjes. Soms is het ook een voordeel. In Ecuador, leer ik in het boek, bestaat er een indianenstam.
Ja.
Die allemaal aan het syndroom van Laron lijden. Dat zijn dus piepkleine mensjes. Ja. Maar het heeft één groot voordeel.
Dat ze ook veel beter kunnen jagen daar in de streek.
Ze krijgen geen kanker.
Ah ja, juist, ook dat.
Ook handig.
Ja, dat is juist, super.
Daar dacht ik nu al niet meer aan. Ja.
Geen kanker, geen suikerziekte.
Ja. Juist, dat is inderdaad iets dat daar mee te maken heeft. Maar ook, het levert dan ook andere voordelen op. Bijvoorbeeld
beter kunnen jagen?
In de jacht.
Is dat dan onder het struiken?
Nee, ze moeilijker kunnen verbergen, bijvoorbeeld.
Het zou dus een evolutionair voordeel geweest zijn. Dat misschien ook voor pygmeen, en er zijn nog kleine.
Ja, bijvoorbeeld. Ik dacht ook weer al daaraan, aan de pygmeen.
Ja. Goed, maar daar eigenlijk feitelijk gaat het boek niet over de medische kant van
dat heb ik vermeld. Waarom? Omdat dat moet. Omdat veel mensen ook niet goed weten wat dat is. En dat is zo'n beetje een verplicht hoofdstuk om aan iedereen duidelijk te maken wat dwerggroei precies is.
Maar waar gaat jouw boek wel over? Jij hebt een bijzonder fascinatie voor geschiedenis.
Ja.
En het gaat over kleine mensen in hun plaats in onze geschiedenis.
Ja, juist. En voor mij was eigenlijk de diepere drijfveer, ook een beetje zoals met mijn vorige boek Te Wapen. Mensen denken heel vaak in clichés. Hè. Zoals bijvoorbeeld bij middeleeuwse krijgskunst, dat is hakken en slaan. En iets anders denken zij daar niet bij. Ze kennen alleen maar de clichébeelden. En ik was me daar ook enorm aan het ergeren. Ook bij dwergen, bij mensen met een kleine gestalte, dat er alleen maar gekeken wordt naar die kleine gestalte. En dat mensen met een kleine gestalte alleen maar gezien worden als grapjassen en onnozelaars en komieken.
Dat is inderdaad het eerste waar je aan denkt. Ja. Kleine mensen in de loop van de geschiedenis. Je ziet schilderijen en dat zijn altijd narren.
Ja, juist.
En
ik zeg, het boek is geschreven uit het ergernis. Echt wel uit ergernis en ook uit sympathie voor die mensen. Uit sympathie voor mensen met een handicap in het algemeen. Ja, waarom pinnen wij mensen alleen maar vast op hun gestalte? Hè? Master Yoda in Star Wars, judge me by my size, do you? Hè? Ja, hij zegt dat ook, maar Master Yoda is een van de beste Jedi. Maar iedereen kijkt alleen maar naar die gestalte. En wij kijken alleen maar naar, dat zijn kleine mensen. Ze zijn grappig, ze zijn leuk. We kunnen ermee werpen. Joepie, wat tof. Bijvoorbeeld wanneer ik op Facebook dingen post rond mijn boeken, altijd wel zullen er mensen zijn die grapjes maken rond die kleine gestalten. Ik wil tonen dat ze veel meer zijn dan dat. Veel meer dan kleine mannetjes, kleine vrouwtjes.
Zeg, heb je dan historische figuren gevonden die heel klein waren?
Ik wil nog even terug naar die grapjes, want je hebt William Bouva daar geïnterviewd. Die dacht ik, voor ik jouw boek las, zelf zijn kost verdient met grappen maken, heel vaak over dat kleine gestalte.
William Bouva heeft mij ook verteld, mensen verwachten dat. Mensen verwachten dat. Ze willen dat, als het ware. Dat hij daarover een grap zal maken.
En als hij dan
William
in een panel
is meer dan dat.
Als hij dan in een panel zit op televisie, zie je vaak dat de andere panelleden meegaan in het maken van die grapjes. Ik dacht dat hij daarmee om kon, maar in jouw boek blijkt dat hij zich daar geweldig aan kan
ergeren. Het is zo, één keer een grap daarover maken, goed. Maar dan moet het wel stoppen. Hè? Dan moet je verder gaan dan puur die gestalte. De laatste show van William Bouva had hij een telraam gezet. En per dwergenmop verplaatste hij één kraal van zijn telraam naar de andere kant. En hij ging er maar 10 maken. Hij had er dan uiteindelijk 11 gemaakt. Maar je merkt ook, het publiek wil dat. Hè? Wanneer mensen iemand zien met een kleine gestalte, beginnen ze spontaan te lachen. Ja? Ik weet niet, dat is iets dat in ons zit om met onze medemens, die een beetje afwijkt van de rest, om daarmee te lachen. Ja. Net zoals mensen met rood haar. We moeten daarmee lachen. We kunnen niet anders.
Dus je hebt een boek geschreven met een missie. Om voorbij dat gestalte te kijken.
Ja, ik probeer dat toch.
En dan vind je inderdaad afbeeldingen van heel veel historische dwergen. Maar je hebt niet meer dan een schilderij en in het beste geval een naam van wie erop staat. En dat is waar. Dan was het jouw ambitie om het verhaal achter het schilderij te doen.
Ja, natuurlijk het grote probleem is dat je alleen maar het verhaal kunt brengen van de topklaas. Die dwergen die geportretteerd geweest zijn, die heel schaarse dwergen die zelf hun memoires geschreven hebben, ze zijn er heel weinig, die gezegd hebben hoe het was in de geschiedenis om te leven met een kleine gestalte en om bespot te worden door hun medemens. En dan bij die schilderijen, heel vaak, je ziet een afbeelding van iemand met dwerggroei. Meer dan die afbeelding hebben we niet. Er is bijvoorbeeld de kunstenaar Jan Mientse Molenaar, die ook op de cover van het boek staat. Vind ik een prachtige schilderij van hem. Wel, tal van portretten gemaakt door Jan Mientse Molenaar, daar figureren dwergen op.
Ja, op het schilderij, op de cover van het boek staat een schilderij van een dwerg die danst met een hondje. Ik vond dat ongeveer even.
Ja, ik vond dat een ongelooflijk mooi beeld. En dan vooral de mensen met normale gestalten die op de achtergrond staan en die niet goed weten, moet ik nu lachen? Geamuseerd toekijken. En diezelfde Jan Mientse Molenaar is ook een auteur, een schilder die een werk gemaakt heeft waarop dat je kinderen ziet die dwergen plagen. En die dwergen gooien met stenen naar kinderen. Ah, ja. En dat is het enige...
De dwergen gooien met stenen naar kinderen?
Gooien met stenen, omdat ze kwaad zijn. Dat is een van de weinige schilderijen waarin ik ken waar dat je echt ziet dat wat de reactie is van dwergen op spot. Zo zijn er heel weinig. En er zijn ook weinig schilderijen waar dwergen, ook beeldhouwwerk, waar dwergen normaal worden voorgesteld en niet voorgesteld worden als voorwerp van spot.
Ja. Zeg maar, die dwerg hier op de cover, die is heel chic uitgedoft. Een beetje Rubensiaans, zoiets. Is dat dan een hele rijke dwerg? Of is dat iets wat mensen deden, dwergen een zotte kostuumpjes aandoen?
Ja, dat is iets wat natuurlijk heel vaak gebeurde. Het fenomeen van de zogenaamde hofnar. En de hofnar is natuurlijk iemand die de aandacht moet trekken. En er zijn verschillende manieren om de aandacht te trekken. Je kunt de zotskap dragen, maar je kunt ook een opvallende fysieke verschijning hebben. En als je dat dan combineert met de zotskap, dan is dat extra aantrekkelijk.
Dit is niet echt een klassieke hofnar uit de stripverhalen.
Vele van hen, en dan zeker in de latere periodes, vanaf de 15e, 16e eeuw en nog later, die werden ook uitgedost als een edelman of een edelvrouw en waren vaak te zien in de aanwezigheid van hun heer, hun dame, die zij altijd vergezelden.
Naar het schijnt had Queen Elizabeth de First een dwerg in
Madame
dienst.
De Thomasin,
die als een soort van spiegelbeeld van de koningin, dezelfde jurk, maar op miniatuurformaat.
Ik probeer daar in mijn boek ook een verklaring voor te geven, zeker aan het Spaanse Hof onder Philips IV. De etiketten aan de hofhouding, die was zo strak. Die mensen mochten niets verkeerd zijn. Ze werden voortdurend geobserveerd. Het minste dat zij zeiden dat dom was, was daar commentaar op. Zij konden zich niet normaal gedragen. En dus namen zij iemand bij zich van een kleinere gestalte of met een andere opvallende gestalte. Er zijn ook reuzen gebruikt geweest. Mensen die last hadden van hirsutisme, misschien nog niet.
Van?
Hirsutisme, overdreven beharing. Je ziet er eigenlijk uit als een weerwolf.
Ja.
Dus ook zo'n figuren bevonden zich vaak in een adellijke hofhouding. En die mensen waren al gewoon om aangestaard te worden. Net zoals de koning, de koningin, de graaf voortdurend gewoon waren om aangestaard te worden. En dan had je dan zo iemand naast je die ook aangestaard wordt. In de Romeinse tijd bestond zoiets dergelijks ook al. En daar heb ik eigenlijk gezegd van dat was een soort van bliksemafleider. Iedereen keek naar die rijke mensen, die mensen van adel, ze keken daar naar op. Naar de anderen keken ze neer, maar ze keken naar hen op. En mensen waren vaak jaloers en hoopten dat er iets slechts ging gebeuren met die rijke mensen. En dan was die dwerg naast hem de bliksemafleider.
Ja.
De Romeinen waren heel bang bijvoorbeeld van het boze oog, het malus oculus. En boze oog, dat zijn mensen die jaloers zijn. En die jaloezie werd gekanaliseerd, werd eigenlijk als het ware opgevangen door die dwerg die daarnaast stond. Mensen lachten met de dwerg, keken naar de dwerg, keken gefascineerd met open mond naar de dwerg en letten niet meer op de persoon van adel die ernaast stond. En met die dwerg konden ze ook op een normale manier converseren. Ja.
Zeg, om het nu over die hofdwergen te hebben. Ben je erachter gekomen, heb je bronnen gevonden waaruit blijkt hoe die hofdwergen over hun eigen status in de samenleving nadachten? Want het is dubbel, hè?
Het is heel dubbel.
Een hofdwerg leefde wel aan het hof.
En
het waren volkse mensen, maar die aan het hof terechtkwamen en in welstand leefden.
Ja, absoluut.
Maar wel dankzij hun handicap
ja,
en ten koste van gelach.
Ik Ja, we weten, we hebben de memoires van Józef Borowski, een Poolse hofdwerg. Eigenlijk was hij geen echte hofdwerg meer, in het begin van zijn carrière wel. En hij heeft zijn memoires geschreven. En je merkt eigenlijk een gevoel van tweespalt. Aan de ene kant was hij heel trots. Velen van hen kregen een deftige opleiding. Geoffrey Hudson bijvoorbeeld in de 17e eeuw heeft leren dansen, heeft leren duelleren, heeft meerdere talen leren spreken. Maar aan de andere kant, ja, voortdurend keken mensen op hen neer. Werd er van hen verwacht dat zij grappig deden. En bijvoorbeeld bij Józef Borowski. Men verhoopte op een gegeven moment zelfs dat hij ging paren met een dametje van hetzelfde kaliber, van dezelfde grootte, om dan vervolgens dwergen daaruit te kweken. Mm-hmm. En Józef Borowski zegt ook zelf dat hij zich zeer beledigd voelde daardoor, dat hij zich bijna als een dier voelde.
Ik zou het geloven.
Ja, het moet vreemd geweest zijn. Want
het is overigens een verhaal dat een aantal keer terugkomt in jouw boek. De pogingen om, hoe kom je aan een dwerg? Je kan ze gaan zoeken in de natuur, of je kan ze kweken. Ja. Maar ook verhalen van ouders die probeerden van een gewone baby een dwergje te maken. Ja.
Nu, allerlei ook belachelijke verhalen, die al dateren vanuit de Grieks-Romeinse periode. Dat men bijvoorbeeld kinderen kweekte in te kleine ruimtes en dat men hoopte dat ze op die manier klein gingen worden. En dat deed mij denken aan het verhaal van de bonsai kittens. Een verhaaltje dat ooit gecirculeerd heeft op het wereldwijde web, waarbij men katten kweekte in flessen en op die manier hoopte dat ze klein hingen bleven. Dat was uiteindelijk gelogen ook. Dergelijke verhalen.
Maar hoe zit het met die dwergen? Was dat gelogen of deed mensen dat echt?
Deed men dat echt? Er wordt over geschreven.
Wacht, heeft de historicus daar bronnen van gevonden?
Er wordt over geschreven. Plutarchus, een Romeinse auteur uit de eerste eeuw na Christus, schrijft daarover. Dat inderdaad...
En is dat een betrouwbare bron of is dat allemaal van zijn tijd?
Betrouwbaar, soms is hij heel betrouwbaar over bepaalde zaken, dan weer niet. Hij beschrijft een situatie van de slavenmarkt. En hij zegt, op de slavenmarkt, daar worden dergelijke slaven gemaakt die gekweekt zijn. Natuurlijk, dat werkt helemaal niet. Hè. Anderzijds, je hebt wel het verhaal van de lotusvoeten in China, waar kinderen echt de voetjes
werden ingebonden
werden. En die waren inderdaad wel klein. Ja. Er was ook het verhaal van andere befaamde hofdwergen, dat hun familie hen opzettelijk klein zou gekweekt hebben. Maar ik denk dat flauwekul is. Of insmeren met een bepaald zalfje om ze kleiner te maken. Ja.
Ja. Goed, laat ons die hofdwergen even loslaten, want de verlichting komt eraan en dan verdwijnt ook het fenomeen van die hofdwergen. Maar natuurlijk blijven er kleine mensen geboren en bestaan.
Ja.
Maar dan verandert die een bron van inkomsten.
Ja. En dan uiteraard, dat worden dat eigenlijk circusdwergen. Hè? En dan krijg je het fenomeen dat zij op de markt moeten gaan staan en daar eigenlijk tonen van hoe klein ze wel zijn. Maar aanvankelijk, ik ben klein en dan het verhaal stopt.
Ja.
Je lacht één keer en dan vervolgens. En velen van hen ontpopten zich dan als entertainer. Hè. Dus zij begonnen te zingen, zij begonnen kleine toneelstukjes op te voeren. General Tom Thumb is daar een bekendste voorbeeld van. Hè.
General Tom Thumb.
Dus veel van die dwergen hadden een artiestennaam. En vaak was dat generaal, admiraal, prinses, hè.
Ja.
Graaf Borowski. Want dat klonk natuurlijk veel mooier. Bovendien, zeker bij geproportioneerde dwergen, zoals General Tom Thumb, dat waren sprookjeswezens. Mm-hmm. Ja, die kwamen uit een ander land. Men heeft trouwens geprobeerd om dergelijke sprookjessteden te bouwen. Hè. Zo was er in New York op Coney Island een stad, Meergensstad, waar eigenlijk allemaal kleine mensen samenleefden. Net zoals dat er in China nog altijd zo'n stad bestaat.
Ja.
Ja, want dat was wel lachen hier en brullen voor veel mensen. Hey, je kon dan zo'n stad gaan bezoeken waar al die kleine mensen samenleefden. Mm-hmm. En die dwergjes, om de toeschouwer te plezieren, zo grappig, gleden ze dan uit over een bananenschil. Of dan moesten ze bijvoorbeeld met het brandweerkorps, met allemaal kleine mensjes uitrukken om een brand te blussen. En de grote mensen vonden dat heel leuk. En af en toe kwam er dan een grote man op bezoek. Hey, prinses Paulina, haar beroemdste portret is een grote man van een grote gestalte. En hij pakt haar vast op zijn hand. Om het contrast nog meer te tonen.
Ja. Eigenlijk maken we nu een beetje een fout. We zijn al heel de tijd aan het praten over die grappige entertainmentkant van het klein zijn.
Ja.
Maar in jouw boek staan ook verhalen dat die mensen een normaal leven leiden. Soms ook trouwden.
Soms
ook trouwden met iemand van normale gestalte.
Ja.
En kinderen kregen.
Inderdaad.
Kinderen
ja.
van normale gestalte.
Ja, absoluut. Het beroemdste voorbeeld is de hofdwerg Seneb. Seneb, mijn eerste hoofdstuk gaat over het oude Egypte, waar je Seneb hebt. En Seneb was van een kleine gestalte. En hij was getrouwd met een heel normale vrouw, Senitis. En dat is bij mijn weten ook een van de weinige portretten, beeldjes, waar dat hij heel respectvol wordt voorgesteld. En hij wordt voorgesteld met twee van zijn kinderen. En hij zit neer naast zijn vrouw. Hij zit in kleermakerszit. Zij zit normaal. Waardoor het lijkt dat Seneb, die dus samen op een stoel zit met zijn vrouw, even groot is als zijn vrouw.
Ja.
En als je beter kijkt, zie je dat zijn kinderen van normale gestalte de plaats innemen van zijn benen. En hij wordt heel respectvol voorgesteld. En zo zijn er uiteraard nog veel meer dan dat. Maar ik ben eigenlijk blij dat we die fout maken, want dat is echt normaal. Iedereen, voortdurend is het dat. Voortdurend. En dus wanneer mensen mij daar vragen over stellen, gaat dat altijd weer over die hofdwergen, die narren.
Ja.
Dus
dankjewel. Zijn er positieve rolmodellen voor het werken?
Ja,
kleine wetenschappers, kleine
heel veel.
Ontdekkingsreizigers.
Ik hoop dat ook. Dat is een beetje de bedoeling. Het is een boek met een missie. Ik heb eigenlijk vooral
die er vandaag zijn, wil ik graag geloven. Maar in die geschiedenis ook? Zijn
in de geschiedenis heel veel. Een wetenschapper bijvoorbeeld, Charles Proteus Steinmetz, is een wetenschapper. Ik denk, als ik dat zo vraag, bijna niemand heeft
nooit
ervan
gehoord.
Terwijl, dat is iemand van het niveau van Einstein.
Er staat een foto in jouw boek waar hij naast Einstein
naast
staat.
Einstein.
Het is een fysicus.
Ja, hij wist heel veel van elektriciteit. Ik heb geprobeerd om zijn bevindingen op wetenschappelijk domein te bekijken, maar eerlijk gezegd, dat is niet mijn specialiteit.
Hij is te slim voor jou. Geef het
veel
toe.
Te slim. Ja. Veel te slim. Het is te moeilijk voor mij. Maar hij reed als een van de allereerste mensen rond met een elektrische wagen in de jaren 20. En Steinmetz, en dat vond ik ook zo fascinerend aan hem, was ook iemand die heel sociaal bewogen was. Hij zat in zijn lokale gemeenschap, ondersteunde hij de school en kinderen die arm waren, moesten bijvoorbeeld niet betalen. Kregen gratis geneeskundige zorg. Dus ook dat was Steinmetz. Ooit werd hij uitgescholden door een van zijn werknemers. En uitgescholden. Men was met hem aan het lachen, aan het zeggen, the little monkey. En wat deed Steinmetz? S'avonds die man bij hem thuis uitnodigen om te gaan eten. Dus zijn arbeiders waren enorm onder de indruk van Steinmetz. En zo zijn er een tal van domeinen, kunstenaars, Toulouse-Lautrec, om nu maar één iemand te zeggen.
Ik vind dat een goed voorbeeld. Ja. Bij de naam Toulouse-Lautrec denk je toch, hoop ik, in de eerste plaats, de schilder, de graficus.
Ja, dat is waar.
En pas in twee, veel mensen weten wel dat hij kleine, korte beentjes had. Maar.
Ja, en Toulouse-Lautrec, die man is onvoorstelbaar productief geweest. Ja. Meer dan 5000 tekeningen heeft hij gemaakt. Aquarellen en schilderijen op doek. Ik denk dat hij over de 1000 zit. En iedereen kent hem. Dat is dé man van de Moulin Rouge, uiteraard, waar hij ook mee geassocieerd werd. Een heel groot kunstenaar. Ik heb nog een kunstenaar vermeld, Adolf Menzel. Adolf Menzel, een Duits schilder uit de 19e eeuw. Ook een kleine gestalte. En dat is dan dé schilder van het grote Pruisen. Het militaristische Pruisen. Wie is dan de grote kunstenaar? Adolf Menzel. En wie schildert er over de middeleeuwen en harnassen en wapenrusting? Sorry, ik heb er een beetje fascinatie voor.
Dat zijn een andere fascinatie.
Mooie dingen dat hij daar maakt.
Ja.
En de Pruisen die altijd bezig waren over het gedegenereerde Frankrijk met gedegenereerde kunstenaars. Toulouse-Lautrec. Ja, wie was hun grote kunstenaar? Adolf Menzel.
En kreeg je daar ook erkenning voor? Of moest hij dat geniep schilderen? Wist niemand
kreeg
dat
zeker het, erkenning. Ja, kreeg absoluut erkenning.
Andere naam? Alexander Pope.
Satiricus.
Engelse schrijver van enig formaat.
Ja,
hij is na Shakespeare de meest geciteerde Engelstalige schrijver. Alexander Pope, hoe lang was hij?
Ik denk dat hij ook iets kleiner was dan 1,50 meter. Ja.
Ik heb het in jouw boek gelezen, 1,35 meter.
Ja,
maar niemand denkt bij de naam Alexander Pope
totaal
aan
niet.
Hij was een dwerg. Nee, je denkt hij was een dwerg.
Nee, ik heb zelf in het verleden onderzoek gedaan naar de Romeinse auteur Martialis, die epigrammen geschreven heeft, satirische epigrammen. En ik ben die naam Alexander Pope daar meerdere keren tegengekomen. Dus echt een heel groot naam.
Ja.
die belangrijke dingen geschreven heeft, maar die ook door zijn tegenstanders bespot werd, voortdurend bespot werd, omwille van zijn kleine gestalte.
Ja. In zijn tijd was dat...
Ja. En ik heb zelfs in het boek ook gezegd, van, ja, dat is dan een beetje mijn persoonlijke emotionele kant, hoe zielig dat je moet zijn als je een dichter als Alexander Pope alleen maar kunt pakken aan van op zijn kleine gestalte en niet op de kwaliteit van zijn werk.
Dat is zeer klein menselijk.
Absoluut. Ja.
We moeten het zeker nog hebben over de familie Ovitz. Dan komen we in de hedendaagse geschiedenis, de Holocaust, terecht, Auschwitz. Daar zat een familie, zeven Joodse Roemenen, zeven Roemeense Joden. Dwergen.
Ja, ook weer een prachtig verhaal. Hè? Zij worden opgepakt omdat ze Joods zijn. Ze worden naar Auschwitz gevoerd. Maar zij stonden al bekend als een muzikantengroep. Dus weer al dat verhaal wat ik eerder verteld heb.
Entertainment, ja.
Als je alleen maar je kleine gestalte hebt, ja, dan zijn de mensen snel uitgelachen. Maar de ouders van de familie Ovitz, van de zeven dwergen van Ovitz, zij vonden dat ze ook op muzikaal vlak iets moesten kunnen.
Oh ja, ze waren ook
zeer muzikaal. Iedereen van de, er waren ook een aantal normale mensen in de familie, maar weer had normaal tussen aanhalingstekens.
Grotere mensen.
Hé. En dat was een muzikaal ensemble. Zij komen toe in Auschwitz, er zijn nog Joden die hen herkennen. En wat doet de Ovitz-familie? Handtekeningen uitdelen. Allee, stel je voor, je komt toe in Auschwitz en je deelt handtekeningen uit. En zij werden daar ontdekt door Jozef Mengele. En Jozef Mengele zou gezegd hebben van, ja, nu heb ik studieobjecten voor de komende 20 jaar. En hij heeft, dus eigenlijk dankzij Jozef Mengele, dat zij in leven zijn gebleven.
Omdat ze zeer
interessant waren voor hem. En de nazi's waren sterk geïnteresseerd in bloed en superioriteit van bepaalde rassen. En men meende ook van in het bloed van die Ovitz-familie bepaalde sporen te zien. Een verklaring voor die dwerggroei. Het is wel raar.
Mengele die staat ook bekend om allerlei gruwelijke experimenten.
Ja, absoluut. Absoluut. En toen ik bezig was met het voorbereidend onderzoek voor het boek, las ik dan op een bepaalde site mensen die zeiden, Jozef Mengele, dat was eigenlijk wel een goed mens, want Jozef Mengele heeft de Ovitz-dwergen in leven gehouden. Ja, natuurlijk. Dat was uniek, hè. Zeven dwergen, het is bijna een sprookje. En je vindt ze daar en je kunt daar ongebreideld op experimenteren. Die mensen werden op vernederende wijze onderzocht. Op een gegeven moment moesten ze op een podium staan in het concentratiekamp en in het uitroeiingskamp. Terwijl daar honderden toeschouwers stonden te kijken hoe die kleine mensen daar eigenlijk naakt aan het paraderen waren. Er werden vloeistoffen ingespoten in hun geslachtsorganen. Voortdurend werd er bloed afgetapt bij hen. Ook vloeistoffen die in hun oren gegoten werden. Kortom, ze werden niet alleen vernederd, maar er werden ook echt pijnlijke onderzoeken op hen uitgevoerd.
Ja. Maar ze hebben de oorlog
overleefd.
Ze hebben zelfs even in België geleefd na de oorlog.
Ja, heel kort. En dan zijn ze naar Israël getrokken, waar ze een bioscoop gestart zijn zelfs. Ah, ja.
Het grote verhaal van kleine mensen, het is een fascinerend boek met heel veel mooie afbeeldingen van al die dwergen op schilderijen en gravures en tekeningen. Nog één klein vraagje, Bert Gevaert. Pepijn de Korte.
Ja.
Was dat een dwerg? hoe groot was die?
Ja, dat is weer al zoiets. Hè. Ik was ook heel blij weer al. Wij maken mensen weer al kleiner om ze nog belachelijker en nog kleiner te maken.
We weten het niet.
En weer al het verhaaltje Napoleon die zogezegd klein was. Hoe vaak dat ik dat verhaal heb als...
Is niet waar?
Een 1,68 meter groot, wat de gemiddelde lengte was in die tijd. Iemand is slecht. Vinden we slecht. Wat doen we? We maken hem kleiner.
Bert Gevaert,
dankjewel.